Goedemorgen allemaal. Zoals Evelien al heeft aangegeven, dat we vandaag nadenken over het thema Gods wil ontdekken. Vroeger hebben we dat nog in de nazorgstudies gehad. Als ik samen met Antoine een hele serie nazorgstudies had, dan deden we 2 uur over zo'n studie doorgeven. Dus het zal nu wat in een wat beknoptere vorm zijn. Ik ga daarom ook niet alle Bijbelteksten lezen. Ik zal hier en daar wel Bijbelteksten of tekstverwijzingen noemen. Maar ik ga ze niet allemaal lezen, want daar is gewoon de tijd daarvoor te kort. Dus wij geloven, zoals ook in dat lied zojuist al is naar voren gekomen, wij geloven dat ons leven niet bestaat uit een aaneenreiging van toevalligheden. Maar we weten op grond van Gods woord, denk aan Psalm 139, dat God al betrokken is geweest met ons, met uw en mijn leven, vanaf het prilste begin. Nog toen wij in de moederschoot gevormd werden, staat er in Psalm 139, was God daar al bij. Had een plan, had een doel. Niemand van ons hoeft te denken dat hij zomaar toevallig hier is. Paar menselijke beslissingen, wel of niet geliefd in het ouderlijk huis. Maar God staat daarboven. Hij heeft een plan, heeft een doel. Daarom ook, dat op zich alleen al geeft een enorme waarde aan elk van ons leven. Ik weet niet of dat u dat altijd beseft. Ik niet altijd, maar soms moet ik me daarbij echt richten op hoe waardevol God ons persoonlijk vindt. Dat is maar 1 reden, als we denken aan wat Jezus gedaan heeft voor ons, voor u, voor mij. Opnieuw een zo'n geweldige reden om te beseffen hoe enorm waardevol we zijn voor God. Evelien las juist Psalm 8, helemaal aan het begin van de dienst, waar ook de mens beschreven wordt als de kroon op Gods schepping. Bijna goddelijk gemaakt, staat er in een van die vertalingen. Onvoorstelbaar dat we zo waardevol zijn. En daarom ook zoveel aandacht krijgen van God. Met ieder van ons. We proeven dat niet altijd, we zijn er niet altijd mee bezig. Onze voelhorens zijn niet altijd uitgestoken. Dus gaat er veel aan ons voorbij. Maar als je erover nadenkt, dan zei je, wat een geweldige God hebben wij. Wat een liefde, wat een trouw, wat een vergeving, wat een genade. Dat is zoveel waarde of jij aandacht geeft aan ons. Betekent dit dat wij alles kunnen begrijpen wat in ons leven gebeurt? Nee, dat niet. Absoluut niet. Er gebeuren dingen. Denk aan dat treinongeval deze week, de afgelopen week. Dat begrijp je niet. Dat kunnen wij niet plaatsen. En toch bid ik elke dag om Gods leiding, bescherming. En ik ervaar dat ook. Dat is ook waar. Het is allebei. Dus aan de ene kant, ook als ik zo'n studie doorgeef, dan besef ik zo mijn beperktheid van inzicht. En kan ik ook dingen niet allemaal. Hè? Kom na de dienst allemaal niet naar mij, want bij Jaak moet je zijn, want die weet precies wat Gods wil is voor uw leven. Nee, dat weet ik niet. Ik ben ook een zoeker. Hè? En soms is het tasten in het duister. En toch zijn er wel bepaalde zaken waarin we en waardoor we Gods leiding kunnen ervaren. Iets anders is dat wij ons verstand ook hebben gekregen. We hebben ons verstand niet voor niets gekregen. We hebben het gekregen om het te gebruiken. Om juiste keuzes te kunnen maken, ook in ons leven. Soms kleine dingen, maar soms ook echt wel belangrijke zaken. Waarvan we weten, de keuze die ik nu ga maken, die gaat consequenties hebben. Die gaat gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan, als je nog wat jonger bent, een studiekeuze die je maakt. Dat kan zijn dat een enorm impact heeft op de rest van uw leven. Want dat gaat uw carrière bepalen in veel gevallen. Partnerkeuze. Toch wel een heel belangrijke keuze die je daarin maakt. Aankoop van een huis, noem maar wat. Daar zit je de komende 20, 30 jaar aan vast als het normaal verloopt. en vaker langer. Een eventuele carrière-switch die u overweegt. Ga ik dat wel, ga ik dat niet doen? Dat zijn niet zulke dingen die je allemaal met je verstand kunt overzien. Je kunt wel met je verstand alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegen, zo op een rij zetten en proberen uit te vissen. Ik denk dat dit de beste keuze is. Maar zeker weten, doe je dat niet. En als christen, dan denk je niet alleen aan wat brengt het meeste op of wat zijn de financiële gevolgen als ik die keuze maak. Dat is niet het enige. Telt wel mee als je een huis koopt, maar is niet het enige. Je wilt toch ook weten, Heer, wat is uw wil in dat alles? Welke keuze die ik maak, past het beste in het plan en het doel dat u met mijn leven heeft? Of speelt dat geen rol in uw leven? Ik denk als christen, normaal gezien, speelt het wel een heel grote rol. Daarom wil ik ook vandaag een moment nadenken over hoe we Gods wil kunnen ontdekken. En dan wil ik in de eerste plaats een onderscheid maken tussen Gods algemene wil voor iedereen op elk moment, maar ook Gods specifieke wil in uw specifieke situatie, in de omstandigheden waarin u op dit moment vertoeft. Dus algemene wil, altijd specifiek in uw situatie. Ik ga het een beetje verder uitleggen. Als we spreken over Gods algemene wil, dan toont Gods woord bijvoorbeeld, om maar een paar dingen te noemen, dat we elkaar van harte moeten liefhebben. 1 Petrus 1, vers 22. Dat geldt altijd. Dat we te allen tijden bereid moeten zijn om een ander te vergeven als iemand ons gekwetst heeft of nadelig beïnvloed heeft of pijn gedaan heeft. De Heer vraagt altijd dat we die ander vergeven. Colossenzen 3, vers 13. De Heer leert ook in het woord dat wij onze talenten die we gekregen hebben moeten gebruiken, ten dienste stellen van de Heer en van elkaar. 1 Petrus 4, vers 10. Gods algemene wil is ook dat wij altijd de waarheid spreken. Efeze 4, vers 25. En dat we niet trots of hoogmoedig mogen zijn. Jacobus 4, vers 6. Dat we de Heer niet moeten verzoeken, hem niet op de proef moeten stellen. Dingen gaan doen die eigenlijk op het randje zijn van het toelaatbare. Van zullen kijken, wat gaat de Heer doen? Moeten niet doen, moeten de Heer niet verzoeken, zegt 1 Korinthe 10, vers 9. Allemaal zaken die altijd en voor iedereen geldt, ongeacht in welke situatie u zich bevindt. En naarmate we langer met de Heer onderweg zijn, naarmate we het woord beter gaan leren kennen, vormt die kennis een onmisbare basis om ook te weten wat is Gods wil in heel specifieke situaties. Dingen waarvan we gewoon weten, dit is wat de Heer wil. Een voorbeeld. Iemand die overweegt op dit moment om van studierichting te veranderen of van werkgever te veranderen. Maar je bent ook niet zeker, is dat nu alleen maar omdat ik moeilijkheden wil ontlopen of dat ik me niet zo gelukkig voel op het moment met de situatie waarin ik nu vertoef. Maar is het zomaar een verlangen van onze ziel, van ons eigen vlees zou je kunnen zeggen, of is dit echt een gedachte die van de Heer komt? Hoe kan je dat onderscheiden? En dan heb je niet genoeg alleen aan het kennen van Gods algemene wil. Dan moet je ook weten en leren ontdekken, want dat is meestal een ontdekkingstocht, een reis die je gaat om Gods wil te leren kennen. Wat is dan Gods wil? En ik denk, daar moet je ook rekening mee houden. We zeggen dat ook wel eens van, dan moet je ook niet verwachten als je bidt dat er direct een briefje uit de hemel valt en staat op, Sjaak, en je vult uw naam maar in. Je moet nu stoppen met waar je mee bezig bent en nu moet je gaan solliciteren voor iets anders. Zoiets komt er niet. Het is een reis, het is een ontdekken. Het is stappen ondernemen en al gaandeweg ga je leren ontdekken wat Gods stem is, wat Hij wil duidelijk maken. Oké, ik wil een aantal stappen noemen hoe je Gods wil in specifieke situaties kunt ontdekken. Een aantal handvaten waarvan ik hoop dat u, als u naar huis gaat, kan zeggen, ja, daar ga ik iets mee doen. Daar heb ik iets aan. Een paar handvaten om te weten, wat is Gods wil nu in uw specifieke situatie of een situatie waarin u nog gaat komen. In de eerste plaats, en dan pak ik toch weer een klein beetje terug naar Gods algemene wil. De eerste plaats, bestudeer het woord. Om Gods wil te ontdekken, is het belangrijk om te beseffen dat God nooit iets gaat vragen van u of iets gaat voorstellen dat duidelijk tegen zijn wil ingaat. Tegen de duidelijke wil van God zoals die geopenbaard is in het woord. Een voorbeeld. Iemand heeft een huwelijkssituatie waarin hij zich niet lekker voelt. Niet goed in zijn vel voelt. Ongelukkig is. Het loopt niet goed. Je leert iemand kennen, een collega of zo, dat hij zegt van, daar kan ik nu juist alles mee delen. Die voelt me haar fijn aan. En die hebt een beetje meegevoel voor wat ik meemaak. En je weet hoe dan dingen gaan. En je komt op een punt dat je je afvraagt, zou het misschien kunnen zijn dat ik destijds Gods wil verkeerd verstaan heb en een verkeerde keuze gemaakt heb toen ik trouwde? En dat God me nu duidelijk maakt dat ik naar die ander moet gaan. Je kent het. Nu, ik kan u zeggen, zonder meer, Gods wil is heel duidelijk dat u blijft bij wie u bent. Bij wie u getrouwd bent. De Heer spreekt, als u dat niet doet en weggaat naar die ander, spreekt de Heer over echtscheiding. Waarvan Jezus duidelijk zei, bijvoorbeeld in Matteüs 19, vers 5, dat de Heer van de beginnen dit nooit zo heeft gewild. Dat is duidelijk. Dus als u leiding zoekt in een specifieke situatie en het woord geeft daar heel duidelijk antwoord op, stop dan maar met zoeken. Dat is gewoon duidelijk. Ik zal niet zeggen, dan is het gemakkelijk. Dat zegt het woord ook niet. Gods weg is niet altijd de gemakkelijkste. Het is wel de beste, maar niet altijd de gemakkelijkste. En dan moet u wel hulp zoeken en openstaan voor Gods wil. Maar wat u moet doen is eigenlijk zeker niet die verkeerde weg gaan. Gods woord, zo zegt Psalm 119, vers 105, is een lamp voor onze voet en het is een licht op ons pad. Zodat we in heel veel situaties eigenlijk al direct weten wat Gods wil is. Dus dan moeten we niet vaag of algemeen of... Nee, dat wat duidelijk geopenbaard is, dan moeten we niet verder vragen, Heer, wat is uw wil? Want dat heeft hij al geopenbaard. Dus daarom is het lezen en bestuderen van het woord van groot belang. Dat is een eerste stap op zoek naar Gods wil. Nu, ik wou er nog iets aan vastkoppelen. Het kan wel gebeuren dat u in een specifieke situatie Gods wil zoekt en het woord leest en dat er een bepaalde tekst uitspringt voor u in uw specifieke situatie. Dat u zegt van, dit is niet zomaar een tekst, die springt er nu echt uit. Ik ga even één voorbeeld. Ik heb aan Marijke gevraagd of ik dat mocht zeggen. Ze heeft toegestemd, dus ik zei oké. Nog voordat ik met Marijke in zee ging, we hadden 3 jaar in dezelfde klas gezeten op een bijbelschool. En ik was 1 jaar hier in Lokeren en zij was nog in Kesselo, dicht bij Leuven. En ze wist ook niet helemaal, Heer, wat wilt u? Niet alleen naar mij toe, maar ook in het algemeen zo van, moet ik zo blijven als verpleegster verder werken en daarnaast de gemeente dienen? Of moet ik voltijds in dienst of halftijds? Heer, wat wilt u? En ze had een dag apart gezet en ze had ervoor gebeden. Ze had die dag gevast en ze las het woord. En er was 1 tekst die er voor haar zo uitsprong. Die op het eerste gezicht niks te maken heeft met die situatie. Het ging over die woorden, ontgin u nieuw land. Een tekst in het Oude Testament, ernst aan Israël gegeven, dat ze niet moesten twijfelen van moeten we verder gaan. Ontgin u nieuw land. En het was, sprak haar aan. En uiteindelijk, kort daarop, schreef ik haar. En zijn we begonnen met een relatie op te bouwen. Ontgeen een nieuw land. Hij zegt van, ja, bijbeltechnisch uitleg, klopt dat niet, hè, om dat toe te passen. Maar het is wel zo, het sprong eruit voor haar. En dat kan gebeuren. En ik denk dat we, als we wat langer met de Heer onderweg zijn, ook op die manier kunnen tegenkomen dat we het woord bestuderen of het gewoon lezen met een bepaald verlangen naar de Heer en dat de Heer er iets uit laat springen. Een toepassing. Niet een juiste uitleg, maar een toepassing van een bepaalde tekst. Bestudeer het woord. Belangrijk. Tweede, let ook op omstandigheden. Misschien lijkt dat wel helemaal in te druisen van tegen hetgeen wat u altijd gehoord hebt. Hè? We benadrukken vaak, let niet op de omstandigheden, maar zie naar de Heer. Hè? En dat is juist. Dat moeten we ook doen. Maar tegelijkertijd wil ik er ook bij zijn, soms hoeven die twee dingen niet elkaar niet tegen te spreken, maar het kan elkaar aanvullen, in mekaars lijn liggen. De Heer kan omstandigheden zodanig leiden en beschikken dat hij daardoor een weg bereidt die we kunnen gaan om tot zijn doel te komen. Bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 28, een heel bekende tekst, die leert ons dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die hij geroepen heeft. Nu, bijbeltechnisch uitleg, dan zei ik, in de context gaat het over eigenlijk heiligmaking. Dan gaat het over dat we gelijkvormig worden aan Christus. Dus heiligmaking. God is met ons bezig. Hij laat alle dingen meewerken, ook die moeilijke dingen, om ons te vormen, om gelijkvormig te worden aan Christus. Dat is juist. Maar toch geloof ik dat God ook omstandigheden gebruikt, dingen laat meewerken ten goede, om daarmee tot zijn doel te komen met ons leven. Niet alleen qua vorming, dat speelt daar zeker ook een grote rol in mee, maar soms ook om duidelijk te maken, nu is het de tijd rijp om die stap te zetten, om die keuze te maken, een bepaalde keuze. Toen ik 25 was, was ik ook op zo'n punt, een beetje zo een kruispunt in mijn leven, dat ik bemerkte hoe allerlei deuren niet echt dicht gingen, maar ik had er ook geen genoegen in. Ik deed werk in motorenrevisie, wat ik heel graag deed, maar dat was veel te weinig werk. En dan zat ik hele dagen met de bezem te vegen, dat gaf geen voldoening. Geestelijk gezien, in de kerk waar ik toen was, was ik met jeugdwerk betrokken. Dat was zo dat dan een jeugdvereniging bestond alleen uit jeugd. Er was niet een ouder iemand die daar leiding gaf, maar er was iemand wel uit de ouderen van de jeugd die daar leiding gaf. Ik heb daar jaren mee gedaan, met veel plezier, heb daar veel van geleerd. Maar toen ik 25 werd, kwam ik wel een beetje op een leeftijd dat ik dacht, ik word zachtjes aan wel een beetje oud om hiermee bezig te zijn, want dat was anders dan dat aan u is. Ik was met Youth for Christ betrokken en daar had ik datzelfde. Ik had jaren daar meegedaan, bijbelstudies gegeven enzovoort. Maar je komt op een punt dat je zegt, oftewel word je een vaste medewerker, of je gaat iets anders doen, een andere taak in de kerk of zo. En zo waren de verschillende zaken die me een stukje een gevoel van geen voldoening. En ik zocht Gods wil. Ik zeg, Heer, ik heb niet veel te bieden, maar als hetgeen wat ik te bieden heb, als u er iets mee kunt, toon het me maar. Diezelfde week las ik in een blad automechaniekers gevraagd in Oostenrijk om te helpen in een zendingsorganisatie. Oost-Europa-zending destijds. Ik heb daarop geschreven en vrij snel was ik aangenomen. Ik zag gewoon hoe dingen in elkaar pasten. Omstandigheden waren rijp. Die jaren daarvoor, die waren waardevol. In de kerk, mijn werk wat ik deed, Youth for Christ, een vormend aspect, talenten gebruiken, dat was prima. En toch kwam er een situatie dat ik zeg van, ik voel me daar niet gelukkig in. En de Heer opende een andere weg. En direct werd ik daarin ook bevestigd toen ik daarover sprak met thuis of op mijn werk of in de kerk. Op mijn werk waren daar ook nogal wat christenen, moet ik zeggen. Daar werd ik daarin bevestigd. God laat ook op die manier alle dingen meewerken ten goede. Dus soms moeten we ook kunnen wachten als de tijd nog niet rijp is. Want dat kan ook gebeuren. Soms is er gewoon tijd nodig om een bepaalde situatie te laten rijpen voordat er verandering komt. En dan moeten we kunnen wachten. Maar als die tijd rijp is en de omstandigheden zijn daarin gunstig, dan moeten we onder Gods leiding wel stappen durven ondernemen. Dan moeten we niet blijven trappelen op de plaats. Dan moeten we gaan. En dat is eigenlijk direct mijn volgende punt. Wees gehoorzaam aan datgene wat de Heer u toont. Als de Heer een bepaald verlangen in je hart legt en je doet er niks mee, dan heeft het weinig zin van de Heer uitgezien om nog meer te laten zien. Want je moet wel gaan. Anders heeft het geen zin. Je zou het kunnen vergelijken met een auto. Je weet, ik zit in de auto's en gebruik dat heb ik al vaak gebruikt. Als je een auto in het donker rijdt, dan heb je je koplichten aan en tot een bepaalde afstand kun je kijken. Zeg nu iets 100 meter, voor je kun je kijken. Voldoende om veilig te kunnen in beweging komen. Maar stel dat iemand zegt van, ja maar zeg, ik wil wel eerst het eind van de weg zien, hè, want wat kom ik daar nog allemaal tegen? Misschien staat er wel, is er een omgevallen boom op de weg of zo en ik zie niks. Ik ga niet vertrekken. Ja, dat voelt u ook wel aan, dat heeft geen zin, hè. Je kunt maar een bepaald stukje van de weg zien, maar voldoende om vooruit te komen. En als je als bestuurder dan zou besluiten, ik ga toch rijden, dan bemerk je dan die 100 meter, die verplaatst zich steeds. En je gaat dan op een gegeven moment zien, ah, hier is een bocht in de weg. Als je het niet kent, hè? Oh, daar staan veel bomen. Ah, daar loopt iemand op de weg, even wat inhouden. En zo raak je tot aan het eind van de weg. Maar je moet wel gaan. Ga je niet veel zien. Ga je niet het eind van de weg zien. Ga je wel, kun je wel fouten maken. Maar je gaat vooruit. En zo is het eigenlijk ook in geestelijk opzicht. De Heer laat u iets zien met de bedoeling dat u in actie schiet. Dat u in gehoorzaamheid gaat doen wat de Heer u opdraagt. Ook al kun je niet alle consequenties overzien. Dat is waar. Dat is eigenlijk zelden dat de Heer aan het begin van een weg het einde laat zien waar het toe leidt. Dat is zelden. Maar hij gaat wel met u mee. Maar doet u niet in gehoorzaamheid wat de Heer van u vraagt, ja, dan doof je als het ware Gods geest uit. En ik zei het al, we kunnen ons wel vergissen natuurlijk. Dat is zo, ik heb dat ook vaak gedaan. Ik heb me ook vaak vergist. En al gaande leer je. Hè? Maar ook dan is het makkelijker voor de Heer om je bij te sturen terwijl je al gaat, als wanneer dat je stilstaat. En opnieuw dat voorbeeld van een auto. Als je een auto stilstaat, dan kun je aan het stuur draaien wat je wil, maar die auto blijft staan waar die is. Er is geen beweging in. Die kun je niet corrigeren, want die blijft staan. Als je eenmaal rijdt, draait maar een beetje aan de stuur en gaat direct naar links of naar rechts. Zo is het geestelijk gezien ook. De Heer kan uw leven gemakkelijker bijsturen als u gaat. En dat is ook wel nodig, want we maken fouten. Maar dan bent u gemakkelijker bij te sturen als wanneer dat u stilstaat. In Handelingen 16, vers 4 tot 10 kom je bijvoorbeeld ook dat verhaal tegen dat Paulus op zoek is. Hij is dan in Turkije, het huidige Turkije, en hij vraagt zich af, Heer, waar moet ik doen? Waar wilt u me naartoe helpen? En ik kijk dus naar links, en ik kijk dus naar rechts, en ik kijk dus naar beneden. En telkens ervaart hij in zijn geest iets dat hem duidelijk maakt, dit is niet de weg. En dan krijgt hij s'avonds, s'nachts, een droom. En dan ziet hij die man in Macedonië die hem wenkt en roept, kom over en help ons. En dan staat er zo, ook die woorden die dat beschrijven vind ik mooi, dat hij zegt van, en als, toen hij wakker werd en daarover nadacht, wat wil de Heer me nou duidelijk maken? Hij was niet 100% zeker, maar hij zegt, ik maakte eruit op dat God ons wil overlaten gaan naar Griekenland toen. En heeft dat gedaan. En wat treft hij daaraan? Een paar vrouwen aan de rivier. Nog niet direct iets dat je zegt van, moet je daar nou speciaal voor naar daar gaan? Maar het paste in Gods plan en hij deed het. En heeft daar later veel meer mensen tot de Heer mogen leiden. Dus, maar belangrijk is, wees gehoorzaam aan datgene wat de Heer u toont. Want als u niet gaat, moet u niet verwachten dat de Heer u veel meer gaat tonen van zijn plan, van zijn wil. Moet gaan, moet in beweging blijven. Een vierde punt, volhard in gebed. Ik zou haast zeggen, gebed is het middel bij uitstek waardoor we ons openstellen voor Gods leiding. Handelingen 10, Evelien heeft het zojuist gelezen. Daar zie je daar Petrus, die na gewoonte een bepaald uur naar boven gaat, op het dak van het huis was dat, een plat dak. Hè. En hij bad daar. En terwijl hij daar in gebed was, komt dat visioen van dat laken met al die kruipende dieren daarin, onreine dieren. En dan is die stem daar die zegt van, neem en eet. Wat is de reactie van Peter? Is nee, als goede Jood. Ik heb nog nooit iets onreins gegeten en ik ga dat nu ook niet doen. En dan die stem erachteraan, maar als ik het rein verklaard heb, mag jij dat niet onrein verklaren. En terwijl die zo aan het bidden is, aan het spreken is met die engel, of hoe moet dat precies zien, het is een visioen, bereidt de Heer hem voor om iets te gaan doen wat nooit in zijn woordenboek zou gestaan hebben. Namelijk naar heidenen gaan, naar binnen gaan nog wel, en daar het evangelie te gaan uitleggen. Maar de Heer had natuurlijk ook die Cornelius op een heel andere locatie ook aan het voorbereiden. En daar, deze man die God vereerde en die mooie dingen had gedaan voor de Heer maakte hem duidelijk, zend een paar mensen, een paar soldaten naar Caesarea, daar is Petrus, iemand die zo noemt, die is in gebed, en ik zal hem voorbereiden dat hij mee zal gaan. En dat loopt allemaal zo, zie je weer die omstandigheden, dat loopt allemaal zo dat dat samenkomt en uiteindelijk Petrus gaat mee naar Cornelius, wat hij anders nooit gedaan zou hebben. Maar door dat visioen, door dat gebed, bereidde de Heer hem voor en heeft daar veel mensen tot de Heer mogen leiden. De Heer heeft het gedaan. Dus je ziet hoe gebed ons hart openstelt, waardoor de Heer binnen kan komen, ons klaar kan maken, voorbereiden, ook ons hart bereid maakt. He, want het is soms heel wat te overwinnen om die weg te gaan van de Heer. Maar de Heer doet dat als wij in gebed tot de Heer gaan. Zelfs als we niks speciaals zoeken. Niet speciaal Gods leiding zoeken. Maar wel die gewoonte hebben, zoals Peter is naar gewoonte dat uur van gebed had. Kan de Heer plotseling iets duidelijk maken? En dan moeten we doen. Dan moeten we gaan. En de Heer gaat mee. Hij leidt ons. Ander iets dat je aan gebed kunt koppelen is vasten. Ik heb daar juist al iets van Marijke gezegd, die nam een dag van gebed en vasten. Vasten is eigenlijk nog een intensivering, zou ik noemen, van gebed. Als het je echt menens is om Gods wil te kennen, dan kan ons gebed ondersteund worden door vasten. Handelingen 13 vers 1 tot 3 is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld waarin Paulus en Silas uitgezonden worden. Maar voordat ze uitgezonden worden, is daar eerst die dag van bidden en vasten, van zoeken. Heer, wat wilt u? En de Heer maakt via iemand met de gave van profetie duidelijk. Ik wil dat Paulus en Silas uitgezonden worden. En wat doen ze? Direct daarna leggen ze hen de handen op en ze laten hen gaan. Maar Gods wil werd duidelijk toen zij tijd namen van gebed en vasten. Om Gods wil te zoeken en ook te doen. In Jacobus 1, vers 5 staat bijvoorbeeld dat als wij in wijsheid tekortschieten, dat we daarom mogen bidden. En de belofte is dat de Heer ons zonder enig verwijt, hè, weet je dat nu nog niet? Nee, de Heer verwijt niet. Zonder enig verwijt zal die wijsheid geven. De enige voorwaarde die daar genoemd wordt in die context is dat we moeten bidden in geloof, in vertrouwen, dat de Heer ook wel gaat spreken, dingen wel duidelijk gaat maken. De Heer geeft, hij is verlangend om te geven. Toch leert de ervaring ons dat God niet altijd vanaf het eerste gebed in één keer alles duidelijk maakt. Zo zit het nu. Dat kan dus gebeuren, maar dat is niet altijd de regel. Soms moeten we leren om volhardend te bidden en versterkt door vasten Gods wil te zoeken. Zoals ik net liet zien van die auto. We zien maar een stukje van de weg, maar niet heel de weg. Maar wel voldoende om veilig in beweging te gaan komen. Bidden en vasten. Een laatste handvat wat ik wil aanreiken is, als we Gods wil zoeken, vraag raad aan rijpere christenen. Broeders en zusters, we hebben ze ook in onze gemeente, die al wat langer onderweg zijn met de Heer. Die al heel wat meegemaakt hebben. Die ook al voor moeilijke keuzes hebben gestaan. En vraag hen eens, hoe deden jullie dat? Hoe hebben jullie toen Gods leiding ervaren? Of als u op dit moment zelf met iets zit dat u zegt van ik wil echt weten wat is Gods wil. Deel het met een oudere broeder of zuster. Vraag ze raad. Wat denkt u daarvan? Kent u iets in de Bijbel dat over zo'n soort situatie gaat? Die mij misschien duidelijkheid kan geven wat ik moet doen. Ik zeg het, we hebben broeders en zusters die al langer met de Heer onderweg zijn. En al is het zo dat je uiteindelijk zelf wel de beslissing moet nemen, dat is wel aan u, maar kan dat advies van rijpere christenen wel heel nuttig zijn. Spreuken 11 vers 14 zegt, als er geen wijze raad is, komt een volk ten val. Maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers. Ik weet niet of dat uw manier van leven is. Ik bedoel, dat kan in geestelijk opzicht zijn, maar dat kan ook in praktisch opzicht zijn. Maar als ik op mijn werk met iets geconfronteerd word dat niet goed lukt, of ik heb het niet goed door, zal ik al vrij snel aan collega's vragen waar ik een stuk vertrouwen in heb. Heb je dat ook al eens meegemaakt? Hebt jij een idee, wat zou dat kunnen zijn? Dat is een tijd geweest waarin ik zelf ook allerlei serieuze problemen, elektronica-problemen moest oplossen aan auto's. En dan maakte ik gebruik van alle bronnen die mij ter beschikking waren. Dus naar collega's vragen die ook al lang daarmee bezig zijn, is één ding. Maar we hebben ook van fabriek uit, als bepaalde problemen bij een bepaald model met die bepaalde motor vaak voorkomt, dan doen ze na verloop van tijd een schrijven van het fabriek uit, buitendienstoplossing wordt dat bij ons genoemd. Raadpleeg ik. Komt dat misschien in dat rijtje voor? Ah, kijk, hier staat het. Die fout, deze gevolgen, die defectcode, in de meeste gevallen, niet altijd, maar in de meeste gevallen zal dit de oplossing zijn. En soms een oplossing dat zegt van dat is toch ver gezocht. Maar daar heb je iets aan. En zo maak ik gebruik van allerlei bronnen, en dat is in geestelijk opzicht ook zo. Maak gebruik van het woord, van gebed, van vasten, van raad, van broeders en zusters die al langer met de Heer onderweg zijn. Maak er gebruik van, om Gods wil te ontdekken. Nu wil ik nog ingaan op één vraag, dat hoor je wel vaker. Mag ik ook een teken vragen, als we Gods leiding zoeken? Een teken waarin heel onomstotelijk vaststaat, dit is Gods wil. Kijk, hij heeft het bevestigd of heeft het niet gedaan. Nu, soms wel en soms niet. Heel kort. Ik ga het iets uitleggen. Wanneer soms wel? In Jesaja 7 vers 10 tot 11 lezen we dat de Heer zelf koning Achas uitnodigt om een teken te vragen. Doe het. Ik wil je bevestigen, maar je gelooft het niet. Vraag maar een teken. Ik wil je bevestigen. He? En daar reageert hij nog verkeerd ook. Hij wijst het eigenlijk af. Van Gideon lezen we dat hij tot twee keer toe, om er zeker van te zijn dat de Heer de opdracht die hij meende van de Heer te ontvangen, die eigenlijk toch al vrij duidelijk was, en de overwinning die hij zou behalen op een andere koning, de Ammonieten, hij wilde er zeker van zijn. Maar met een klein groepje mensen, wat ga je doen tegen een goed voorzien leger? Hij wilde zekerheid en hij had nog niet zoveel ervaring, dat vind ik wel belangrijk. Ik denk naarmate we meer ervaring en langer met de Heer leven, dat we ook minder, ik zou niet zeggen nood hebben aan Gods leiding, maar dat de Heer ook iets meer verwacht van ons. Dat we toch ook wel een klein beetje weten en vertrouwen op hem. Als hij iets zegt, dat we niet nog eens extra bevestigingen nodig hebben. Maar oké, Gideon als jonge man, als jong gelovige, die vraagt tot twee keer toe, hij spant een vlies uit en die vraagt, Heer, als het echt van u is en u gaat mij de overwinning geven, laat het aan de ene kant bedauwd zijn, helemaal nat zijn, terwijl rond dat vlies alle velden droog zijn. En de tweede keer andersom. Laat het overal bedauwd zijn in het veld, alleen dat vlies niet. Dat is dus iets dat niet normaal is. Hè? En die vraagt de Heer, ik wilde echt zeker weten. Maar eenmaal dat de Heer hem tot twee keer toe dat duidelijk gemaakt hebt, toen ging hij ook. En heeft die overwinning ook behaald. Dus soms mag je wel een teken vragen, als het echt de bedoeling is om Gods wil te leren kennen. Maar soms ook niet. Bijvoorbeeld Jezus bestrafte de schriftgeleerden en de fariseeën omdat ze regelmatig om een teken vroegen. Een extra teken zou ik zeggen. Want de Heer had al zoveel tekenen gedaan dat hij de Messias was. Hij had zoveel mensen genezen. Had zoveel wonderbaarlijke dingen gedaan. Duizenden mensen gespijzigd van een paar boterhammetjes en een visje. Een paar visjes. Hij had de storm bedaard door een woord te spreken. Als ze hadden willen zien, hadden ze echt wel kunnen weten dat hij de Messias was, maar ze wilden het niet weten. En ze vroegen eigenlijk om tekenen, om de Heer te laten struikelen, om iets te hebben om hem op te kunnen pakken. Dat was ten diepste hun motivatie. Ze vroegen een teken om hem op een fout te kunnen betrappen. Dat was eigenlijk hun inzet. En daarom noemde Jezus hen een boos en een overspelig geslacht, dat er altijd maar op uit is om een teken te zien. Dat was niet een teken van geloof, maar van ongeloof. Matteüs 12, vers 38 en 39, kom je dat tegen. Ze vroegen eigenlijk een teken vanwege hun ongeloof, en daar gaat de Heer niet op in. En zo zal de Heer ook ons geen teken geven, als het alleen maar is bijvoorbeeld om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Dan zal de Heer, nee, daarvoor geef ik het niet. Dus mag je dan wel of niet een teken vragen? Het hangt er maar vanaf, wat is onze motivatie? Als we met een oprecht hart de wil van de Heer zoeken, en moet ik aan vastkoppelen, en bereid zijn om de consequenties ook te aanvaarden, dan mag u gerust een teken vragen van de Heer. En dat hebben wij ook regelmatig gedaan, bijvoorbeeld bij de aankoop van dit gebouw. We hebben toen ook als poststraat, of was dat toen al oud? Nee, was poststraat, denk ik nog. Vijf stappen gezet, vijf dingen gezet, waarin we stap voor stap, geen vanzelfsprekende dingen. Echt dingen dat je zegt van, hier zit spanning, er is een spanningsveld. En we weten niet hoe dat gaat uitpakken. Maar Heer, als het van u is, wilt u ze dan stap voor stap bevestigen. En de Heer deed dat. En daarmee gaven we ook vol vrijmoedigheid, al waren we nog maar een klein groepje mensen hier, om naar zo'n kanjer van een gebouw te kopen en op te knappen. Dat zei hij, dat is niet normaal, dat doe je, kun je niet. Hè? Maar de Heer bevestigde keer op keer op keer. En dat gaf ons volle vrijmoedigheid en vrede om te zeggen, oké, daar moeten we gaan. En uiteindelijk zitten we hier alweer zoveel jaar. Dus je mag wel een teken vragen of bevestiging. Vragen aan de Heer, oftewel maar kunnen we duidelijk zien dat u uw fiat geeft, oftewel bevestigt u het niet, houdt u het tegen. En wees dan consequent om die leiding van God te aanvaarden. Oké, zo zijn er een aantal handvaten waarvan ik hoop dat u er iets mee kunt doen. Dat u in uw specifieke situatie echt mag weten, de Heer wil ons leiden. Amen. Heer, ik dank u wel dat u ons zo ontzettend goed gemaakt en geleid en tot op vandaag nabij bent, Heer. In alle zaken die we meemaken, elke dag opnieuw mogen we het bij u brengen, uw leiding vragen, in geloof, in vertrouwen dat u het ook doet. En u doet het ook. Ook al zijn er mogelijke vergissingen die we begaan, dat doen we ook, maar u stuurt ons bij. Al zijn er dingen in ons leven of in het leven om ons heen die we niet kunnen plaatsen, kunnen niet begrijpen hoe u daarin iets van leiding hebt gegeven. Heer, we weten het niet, maar laten het ook los. Maar we weten toch ook aan de andere kant dat u ons zo waardevol gemaakt hebt en bedoeld hebt en zo behandeld. Tot op vandaag. Heer, ik dank u. Dank u wel daarvoor. Amen.